Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. Ja, inderdaad, de laatste ochtendnieuws van deze week. Het is vrijdag 15 maart 2024. Vrijdag. Dus welkom, Nina van der Dungen.
Goedemorgen, Bas.
We gaan de komende 20 minuten het laatste nieuws met je doen.
Ja, onder andere de reacties op het formatieverslag van Kim Putters. Het is toch wel traditie dat iedereen daar natuurlijk op reageert. Ja. En ook natuurlijk de partijen zelf, die met Putters om tafel zaten. Dus zometeen hoor je Van der Plas, Omtzigt en Timmermans ook.
Ja, en we hebben het over verkiezingen in Rusland onder hoogspanning, terwijl de uitslag al vaststaat, want ja, er is maar één man die kan winnen. Dat is meneer Poetin. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag met de vliegende start van je werkdag in Amerika. Want de democratische senaatsleider Chuck Schumer roept op tot nieuwe verkiezingen in Israël. Want de huidige president Netanyahu, zegt hij, is een obstakel op weg naar vrede.
5 months into this conflict, it is clear that Israelis need to take stock of the situation and ask, must we change course? At this critical juncture, I believe a new election is the only way to allow for a healthy and open decision-making process about the future of Israel.
Zo, dat is een duidelijke boodschap van de belangrijkste democraat in het congres en een van de meest prominente Joodse Amerikanen. We praten over zijn speech verder met onze man in Washington, correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Wat is de voornaamste kritiek? Inderdaad, dat hij is een obstakel, zegt hij, op weg naar de vrede. Maar...
Ja, precies. Hij zegt, ja, die Netanyahu, die staat dat in de weg en die vrede. En hij is trouwens ook een van de meerdere obstakels die genoemd worden door Schumer. Hij noemt ook de Palestijnse leider Abbas nog als obstakel en nog een paar andere. Maar over Netanyahu zegt Schumer, die kiest sinds 7 oktober, sinds die aanval, te veel voor escalatie. Hij noemt dat gevaarlijk. En Schumer zegt te geloven dat Netanyahu wel aan de veiligheid van Israël denkt, maar zegt ook dat Netanyahu nu te veel bezig is met politiek overleven, met zijn eigen politieke overleven. Aha. En dat is dan niet goed voor Israël. En daarom moeten de verkiezingen komen, zegt Schumer. En hij benadrukt dan nog eventjes, ja, die harde kritiek die geef ik als een van de grootste verdedigers van Israël.
As a lifelong supporter of Israel, it has become clear to me the Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7th. The world has changed radically since then, and the Israeli people are being stifled right now by a governing vision that is stuck in the past.
Zo, dat is harde taal.
Ja, dit is echt, het is ongekend harde kritiek, ook op dit niveau. Hè? Want die Schumer is natuurlijk de leider van de Democraten in de Senaat. Dat is echt een van de belangrijkste mensen in Washington. En hij is van de partij van de president, dus dit heeft echt gewicht.
Absoluut. En het aardige is, Israël heeft meteen gereageerd, althans de partij van Netanyahu, Likud, door te zeggen, we zijn geen bananenrepubliek. En onze premier, die wordt gesteund door een grote meerderheid. Nou, dan mogen we daarmee doen wat we willen. Eerder liet Biden zich ook al kritisch uit over Netanyahu. Dat was wel een stukje voorzichtig. Het Witte Huis heeft nu ook afstand genomen van de woorden van Schumer, geloof ik. Hè? Maar moeten we dat loszien van wat het Witte Huis zegt, wat Biden zegt? Of is er toch op democratisch niveau misschien een conclusie hierover gesloten?
Ja, ik denk toch wel dat laatste, hoor. Ja, ik denk wel dat dit afgesproken is. Ja, Biden die moet natuurlijk als president heel diplomatiek zijn. Die moet zich heel voorzichtig uiten. Schumer kan veel vrijer spreken. Maar het is uiteindelijk gewoon dezelfde partij. En ja. Schumer en Biden die kennen elkaar heel goed. Die werken intensief samen. Dus je kan er echt van uitgaan dat dit gecoördineerd is. En ik denk ook dat Schumer een veel slimmere afzender is van deze boodschap dan Biden. Hij is zelf Joods. Hij heeft... inderdaad, zoals hij zelf ook zegt, altijd Israël gesteund. Dus dat hij nu juist met die harde kritiek komt, dat geeft het dan toch ook extra gewicht.
Ja, dan zagen we al in de voorverkiezingen dat een deel van de aanhang van de Democraten, met name die Amerikaans-Arabische Liga, zal ik maar zeggen, die heeft gezegd, meer sympathie voor de Palestijnen, ook van het Witte Huis, anders Biden heb je een probleem. Is dit wat Schumer doet misschien ook ingegeven door dat protestverhaal?
Ja, dat speelt ook zeker mee. Alles op dit moment draait in Washington om die verkiezingen, om die campagne. Dus ja, dit ook. En Schumer en Biden doen dit natuurlijk ook om de druk op te voeren op Netanyahu. Want rust en vrede in Israël zou ook Biden helpen voor november. Helpen in zijn campagne. En het blijft ook gewoon een heel moeilijk onderwerp voor Biden. Ja. Je noemt al wat er bij de voorverkiezingen gebeurde. Dit is echt koorddansen voor hem. Hij wil Israël blijven steunen, maar hij wil ook de meer pro Palestijnse vleugel laten zien dat hij hen echt serieus neemt. Ja. Veel jongeren zitten daar ook onder. Hè. Op universiteitscampus wordt veel gedemonstreerd. Die zijn ook kritisch op dat Israël-beleid. Dus dat speelt echt mee. Je ziet ook trouwens dat het ook aan de andere kant meespeelt. Je ziet dat republikeinen hier ook gebruik van proberen te maken. Die gaan nog eens extra achter Netanyahu staan. Die hebben ook keiharde kritiek op Schumer dat hij dit zegt. En zijn republikeinse tegenhanger Mitch McConnell, die beschuldigt de Schumer er ook van, en ook democraten, dat ze anti-Israël zijn. Dus ook harde woorden. Israël is er zelf ook niet blij mee. Die republikeinen die hadden een retreat in West Virginia. De ambassadeur van Israël, Herzog, die is daar heen gegaan. Heeft daar ook die republikeinen toegesproken. Ook via sociale media laat hij nog een keertje heel duidelijk weten wat Israël hiervan vindt. Zeer kritisch. Bemoei je niet met onze democratie. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Mm-hmm. En dat is ook de kritiek die republikeinen hebben. Van wacht eens eventjes. Moeten wij nu gaan zeggen wat er in een ander land aan verkiezingen moet gebeuren?
Ja, dankjewel. Amerika-correspondent Jan Postma. En dan gaan we even blijven in Amerika. Want de officier van justitie die het onderzoek leidt naar die zwijggeldzaak van Donald Trump. Je weet wel, die zaak waarin Trump pornoactrice Stormy Daniels zwijggeld zou hebben betaald via zijn toenmalige consiliaire Michael Cohen. Die kan wat deze district attorney, Alvin Bragg heet hij, met maximaal 30 dagen uit worden gesteld. Dat is een aardigheidje van hem, want hij zegt ja, het advocatenteam van Trump zou zo de tijd hebben om 30.000 documenten die ze sinds eergisteren hebben ze overgedragen gekregen, om die nog even door te nemen. Dat betekent dat de zaak voor het Hoge Rechtshof in Manhattan niet op 25 maart zal beginnen, maar dus maximaal een maand later. Nou, in een een van die andere zaken die dient tegen de voormalige president, en die gaat over het thuis. My beautiful home in Mar-a-Lago.
Beautiful, beautiful building.
Precies, ja, dat beautiful, beautiful building. Waar die dus dozen met zeer geheime documenten verborg. Nou, daar verwierp de federale rechter een pleidooi van de advocaten van Trump. Die eiste dat de rechter de zaak zou laten vallen. Het gaat trouwens om de enige strafzaak, hè, in die rij processen tegen Trump. Dat de rechter niet meebeweegt, is dan ook een kleine triomf voor de speciaal aanklager Jack Smith, die naast deze zaak over die geheime documenten ook jaagt op afzonderlijke vervolging van Trump voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2022.
Leuk, die DNA-databanken, die ken je natuurlijk wel. En dan kan je allerlei feitjes krijgen, bijvoorbeeld over je voorvader of je afkomst. Maar je kan ook dingen te weten komen die wel heel erg gek zijn. Dit hoor je over een kwartiertje.
Ik ben heel benieuwd.
Ochtendnieuws.
Oud-informateur Kim Putters die adviseert een programkabinet te vormen op basis van een akkoord op hoofdlijnen. He, dus niet extra parlementair of nou wat we allemaal varianten hebben. Nee, een programmakabinet. PVV, VVD, NSC en BBB moeten daar wat hem betreft verder over onderhandelen. Hoorden we allemaal gisteren toen Putters zijn verslag presenteerde. In die variant zouden, dat wisten we al, de fractievoorzitters van de partijen in de Kamer blijven. Dat had het natuurlijk ook mee te maken dat niet alle partijen Wilders als premier wilden. Nou, de enige die daar niet voor ging liggen, weten we, was BBB-leider Caroline van der Plas, die dat nog maar eens uitsprak.
Nee, er was geen blokkade. Ik heb wel aangegeven in het gesprek, er zijn wel een paar dingetjes waar we het over moeten hebben. Hè. Dat is de omgangsvorm met Twitter, gedrag, wat je zegt, hoe treed je naar buiten toe. Hè, daar moeten we het gewoon wel over hebben. Maar ik wil wel benadrukken dat Geert Wilders heeft in de afgelopen weken echt heel erg veel ingeleverd. Hij heeft zich heel erg bereid getoond van, is er nog wat anders, zeg het me. He, dan kunnen we misschien nog daarover praten. Hij heeft zich altijd aan afspraken gehouden. Dat is ook wat ik hoor uit de coalitie van 2010-2012. Die zeggen ook, je kan van de PVV vinden wat je wilt, maar Geert Wilders heeft zich altijd aan afspraken gehouden. En ik vind dan op een gegeven moment, dan vind ik zelf, dan op een gegeven moment moet je gewoon iemand dan ook het vertrouwen geven van dat het kan. Je kunt altijd wel blijven zeggen van ja, maar dit nog of dat nog. Dus op een gegeven moment dan denk je van, geef je me daar nou vertrouwen in, ja of nee? En dat was ik wel bereid om te doen.
zei Caroline van der Plas. Nou, NSC-leider Pieter Omtzigt, die heeft vertrouwen er met de andere partijen uit te kunnen komen in de volgende ronde. Onze politiek verslaggever Mats Akkerman die vroeg hem of hij verwacht dat zo'n programkabinet, extra parlementair kabinet, wel stabiel is. Met 4 partijleiders in de Kamer die er toch op elk moment allebei of allemaal de stekker uit zouden kunnen trekken.
Nou ja, kijk eens naar de geschiedenis van Nederland met de extra parlementaire kabinetten. Mijn favoriete voorbeeld blijft Cort van der Linden. Die heeft tussen 1913 en 1918 2 kabinetten geregeerd. Dat had zelfs een minderheid in de Tweede Kamer en heeft grote dingen tot stand gebracht. Nederland buiten de oorlog gehouden, inkomstenbelasting ingevoerd, Zuiderzeewetten die leidden tot de inpoldering. De eerste stappen gezet voor het algemene mannenkiesrecht, het vrouwenkiesrecht, passief en actief. Er zijn kabinetten die minder gedaan hebben. En ook andere extra parlementaire kabinetten, of ze nou de Kwaaij en L zijn, waren, die ook elementen van extra parlementaire kabinetten hadden, die zijn verrassend stabiel gebleken. En die hebben ook verrassend veel kunnen doen. Niet altijd mijn favoriete dingen. Dus het lijkt... bij sommige mensen denken dat het beter is als je een compleet spoorboekje maakt, tot op de seconde nauwkeurig, wat een kabinet 4 jaar lang moet doen. Maar over het algemeen is het veel beter om afspraken te maken over de doelen. Wat wil je met elkaar bereiken? En dat, als de samenwerking goed is, leidt dat tot betere resultaten.
Maar bijvoorbeeld Geert Wilders zegt gisteren op Twitter: ik word nu geen premier, maar in de toekomst zal ik wel premier worden. Waarmee hij eigenlijk alweer hint op komende verkiezingen. Denkt u niet dat hij toch op een gegeven moment de stekker eruit gaat trekken om dan toch die premierspost te krijgen?
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat wij afspraken gemaakt hebben voor deze vorm. En we hebben ook alle 4 gezegd. We ondersteunen deze principes van hoe een kabinet eruit moet zien. En het mooie van een democratie is overigens wel dat je over maximaal 4 jaar weer verkiezingen hebt. Dus dat hij denkt dat er ook weer verkiezingen kunnen zijn, dat is het goede van de democratie.
Ja, en Omtzigt reageerde verder op een opvallend zinnetje in het eindverslag. En daarin staat: NSC staat positief tegenover afspraken op hoofdlijnen, maar wenst gedetailleerde afspraken over wat hij belangrijk vindt.
Ja, en dan staat de financiën achter. En ik denk dat je eigenlijk zonder een financieel kader moeilijk afspraken kunt maken. Dus daar staat dan achter die komma, zoals financiën. En zoals u gezien heeft, staat daarvoor, staan er 3 prioriteiten bij de VVD. Bij ons staat er eentje. En de andere 2 partijen hadden graag een gedetailleerd akkoord. Dus ja, dan zijn we hier uitgekomen.
Juist, dus NSC die zegt: prima, afspraak op hoofdlijnen, maar wat wij belangrijk vinden, dat moet wel gedetailleerd. Ja, ja. Nee, zo werkt het inderdaad. Minder enthousiasme is er bij andere partijen, zoals de mogelijke toekomstige oppositieleider Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Hij is niet bepaald onder de indruk van het programkabinet, zo zegt hij tegen politiek verslaggever Leenert Beekman.
Het is gewoon een meerderheidskabinet, hoor. Want in de verhouding met de Kamer is gewoon 4 partijen die een coalitie vormen met 88 zetels. Die hebben gewoon een meerderheid in de Kamer. En ja, je kan het beestje noemen wat je wil. Het blijft gewoon een meerderheidskabinet.
Zijn er wel een aantal kaders geschetst. Onder andere beginnen met een akkoord op hoofdlijnen. En daarna pas het verder uitwerken door een kabinet. Dat werkt toch wel net iets anders dan wat we gewend zijn.
Joh, dat heb ik bij iedere formatie gehoord. Iedere formatie komt hetzelfde langs. We gaan op hoofdlijnen. En op het moment dat je met de hoofdlijnen begint, zeker in de ingewikkelde situatie waarin ons land verkeert, merk je dat die hoofdlijnen steeds gedetailleerder worden. Dat is bijna bij iedere formatie. Dat was bij Rutte 4 ook het geval. Dat heb ik ook eerder meegemaakt. Dus voor mij is dit steeds meer een gewoon kabinet dat niet gewoon mag heten, omdat men ongemakkelijk is met Wilders erbij. Maar ik zie duidelijk dat NSC en VVD door de pomp zijn. Ze gaan gewoon een meerderheidskabinet vormen met Wilders.
Nu heeft al het gezegd, laat ze het op rechts proberen. Ja. Dus ook tevredenheid bij GroenLinks Partij van de Arbeid?
Nou, ik hoop nog steeds dat het mislukt. Maar ze moeten het proberen, want ze hebben zich zo nadrukkelijk aan elkaar verbonden. Dan moeten ze ook maar zien. Dan moeten ze ook maar laten zien dat ze die klus af kunnen maken.
U zegt, ik hoop dat het mislukt.
Ja, natuurlijk. Het laatste wat ik wil is dat Wilders hier de macht krijgt. Ja,
dat gaat niet gebeuren, want hij wordt in ieder geval geen premier. En er staat ook een zinnetje in: de premier moet van buiten komen. Ja. Dus u wordt het ook niet.
Ja, maar luister, uiteindelijk gaat het bij een kabinet toch om het beleid dat ze voeren. En als ze zonder Wilders in het torentje Wilders beleid gaan voeren, nou, dan ben ik heel bezorgd om het land.
Zometeen wordt hier volgende week hierover gedebatteerd. Met welk verhaal gaat u er staan? Wat moet u weten voordat dit verder kan gaan?
Kijk, we moeten dingen wel gewoon bij hun naam noemen. En dit is een gewone coalitie, een meerderheidscoalitie. Je kunt dat kabinet noemen wat je wil. Je moet overeenstemming bereiken over alle hoofdpunten, met name de financiële kaders. Dat zal nog niet zo eenvoudig zijn. Ik wil graag weten hoe ze dat voor zich zien. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wie nu de volgende informateur wordt.
Heeft u nog mensen klaarstaan na Plasterk Putters?
Nee, we hebben niemand klaarstaan, nee.
Al dus Frans Timmermans van PvdA GroenLinks, die uiteraard heel graag ziet dat dit kabinet ZSM valt. Maar ja, dat is omdat hij in de oppositie zit. Woensdag, volgende week, is het debat over het eindverslag van Putters met de Kamer. En dan gaan we dus meer horen hoe dit verder ingestoken wordt, het programmakabinet. Ja, voor zij die hongerig zijn, economisch nieuws. Een nieuwe beursdag met daaronder meer de cijfers van HelloFresh, zeggen Wesley Weerts en Jelle Maasbach.
HelloFresh zegt goodbye tegen de beurskoers. Vorige week gingen er nog tientallen procenten vanaf door een tegenvallende vooruitblik voor dit en volgend jaar. Maar het bedrijf dat maaltijdenboxen bezorgt, heeft het al een tijdje zwaar. Het groeide heel hard tijdens de coronacrisis. Die groei, die kunnen ze vasthouden. Maar daarvoor zijn hele hoge kosten nodig, vooral voor marketing.
En dat gaat ten koste van de marges. Beleggers lijken de hoop verloren, maar wellicht zit er toch nog een positieve verrassing in de cijfers. Tot slot nog banennieuws van Eurostat. Het maakt bekend hoeveel banen er voor het oprapen lagen in het vierde kwartaal.
En dat hoor je natuurlijk allemaal live vanavond om 6:30. Alles beursnieuws. En je kunt ook lekker terugluisteren in je favoriete podcast-app.
Dan gaan we naar de Russische verkiezingen. Ja, nou, die zijn nog erger dan de Noord-Koreaanse, want er is maar één man die hem kan winnen. En dat is meneer Poetin, die voor de vijfde keer opgaat voor het presidentschap. En vandaag mogen de Russen naar de stembus om daar één kruisje te zetten. Rusland-correspondent Joost Posman is bij ons. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
En het duurt 3 dagen, deze politieke farce. Waarom?
Het feest van de democratie, ja. Dat is al in 2020 begonnen met het referendum over de nieuwe grondwet. Dat herinner je je misschien nog, waardoor Poetin destijds ook zijn eerdere ambtstermijnen geannuleerd kreeg. Waardoor hij nu dus nog weer 2 termijnen erbij krijgt. In de zomer van 2020, werd dat toen gedaan officieel vanwege de COVID-maatregelen. Mm-hmm. Maar de autoriteiten ontdekten ook dat je op die manier, omdat het over 3 dagen verspreid is, toch wat meer tijd hebt en wat meer speelruimte om de resultaten toch een beetje naar je hand te zetten. Dus ja, dat is eigenlijk standaard inmiddels in Rusland, dat verkiezingen 3 dagen duren. We zagen het een paar jaar geleden ook met de parlementsverkiezingen. Die werden ook over 3 dagen uitgesmeerd. Officieel is dat dan vanwege COVID nog steeds. Maar het laat zich raden dat dat ook voornamelijk is, zodat de resultaten wat beter gemanipuleerd kunnen worden.
Ja, precies. Nou, sinds gisteren zijn er de eerste stembussen open. Zie je dat er animo is, dat het vol staat? Rijen dik mensen die willen gaan stemmen?
Nou, de stemhokken hier in Moskou zijn net een minuut of 20 geleden opengegaan. Ik heb hier nog geen dikke rijen gezien. Het verre oosten van Rusland zijn de stemlokalen natuurlijk al ruim 8 uur eerder opengegaan. En daar zullen mensen toch wel zo mondjesmaat binnendruppelen. Het is toch vaker zo dat op de laatste dag van de verkiezingen, de hoofddag, zeg maar, komende zondag, dat dan de meeste mensen komen stemmen. En er worden ook veel mensen die worden gedwongen door hun werkgevers, door ambtenaren bijvoorbeeld, mensen van Gazprom, van Rosneft, de staatsbedrijven. En die moeten ook vaak bewijzen, kijk, ik heb inderdaad gestemd. Want Poetin wil een hoge opkomst. Er moet zo'n 70% opkomst zijn om deze verkiezingen en zijn uiteindelijke winst ook natuurlijk wat extra glans te geven en ze te legitimeren.
Kunnen de Russen nog überhaupt op iemand anders stemmen? Want er zijn wel andere mensen die meedoen, hè, deze presidentsverkiezingen.
Ja, er zijn nog 3 andere kandidaten. Dat zijn alle 3 Duma-leden. Dat zegt ook al zoiets. 4 jaar geleden waren er nog 8 kandidaten, inclusief Poetin. En er waren ook nog 2 buitenparlementaire, dus niet Duma-leden, deden toen nog mee. En die een daarvan, ja, kun je toch ook zeker wel een liberaal noemen, Grigory Javlinsky van de liberale partij Jabloko. Hij is ooit vicepremier nog geweest onder Michail Gorbachev in de nadagen van de Sovjet-Unie. Ja. Maar Maar ook deze Javlinsky, ja, die zei altijd, we moeten meedoen, want het zijn verkiezingen en wij willen door verkiezingen ooit aan de macht komen, dus moet je ook consequent zijn en meedoen. Maar zelfs deze Javlinsky heeft gezegd, nee, geef mijn portie maar aan Vicky. Dit zijn zulke schetsvertoningen, hier ga ik me niet meer voor laten lenen.
Nee, en Joost, is er iets van een Navalny-effect te verwachten? Dat mensen, hè, om toch nog een soort van op die manier wraak te nemen, dan toch maar op een van die anderen gaan stemmen?
Nou, Navalny heeft zelfs nog voor zijn dood opgeroepen om, en zijn weduwe heeft dat vorige week nog gedaan, opgeroepen om om 12 uur 's middags, zondag 12 uur 's middags, precies om 12 uur, naar de stemlokalen te komen en dan ofwel een stem uit te brengen als je dat wilt, of je stembiljet te verpesten, of gewoon wat rond te hangen en koffie te drinken, maar gewoon te laten zien, wij zijn er ook nog en we zijn met velen. De vraag is al een beetje, ja, hoe dat in zijn werk zal gaan. De politie, of de procureur-generaal heeft al aangegeven dat om 12 uur stemmen je 5 jaar cel kan opleveren, maximaal. Nou ja, dan denk je, hoe zit dat dan? Want je kunt er gewoon om 12 uur naar het stembureau, maar er worden zelfs waarnemers nu ingezet, werd gisteren bekend, die gaan kijken van wie gedraagt zich nerveus. Als die bijvoorbeeld de politie ziet, wie heeft symboliek van Navalny bij zich, of een Oekraïens vlaggetje, of een regenboogvlaggetje, of wat ook maar. Mm. En mensen die zich een beetje gedacht verdragen, die om 12 uur komen, die kunnen, ja, lopen de kans dat ze toch eventjes worden meegenomen voor verhoor of wat ook maar. En dat zou dus zelfs, ja, gevangenisstraf kunnen opleveren.
Kijk al, nog eventjes naar één ding, want de geannexeerde gebieden in Oekraïne, daar wordt ook gekozen. Zijn er dan mensen die naar de stembus gaan, denk je? In Luhansk en Gerson, Zaporizhia, Donetsk?
Nou, als ze niet naar de stembus gaan, komt de stembus wel naar hen toe. Wat je ziet is dat leden van de stembureaus daar in die gebieden langs deuren gaan met portable stembussen, met draagbare stembussen, vergezeld van militairen vaak, gewapende militairen. Nou, zeg dan nog maar eens nee van ik wil niet stemmen. Hè. En er zijn ook al verhalen van weigeraars die door de politie zijn opgehaald. Dus ja, er is daar sprake van sterke drang. Dwang, sorry.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Joost Bosman, onze man in Moskou. We gaan naar de belangrijkste uit de kranten. Ina.
De Volkskrant die opent met hogescholen, die nemen nu namelijk ook maatregelen tegen de toenemende internationalisering. Dat maken ze vandaag bekend. De hogescholen willen onder meer de instroom van het aantal buitenlandse studenten beperken. En de missionair onderwijsminister Dijkgraaf die zegt dat hij blij is met die plannen.
Ja, en in de NRC een verhaal over de EU. Die onderzoekt nu AliExpress of die illegale producten en porno aanbiedt. Oh? De Europese Commissie denkt dat die Chinese webwinkel de Digital Services Act schendt. Want ze zouden illegale producten zoals nepmedicijnen aanbieden.
Het AD dan. Energiebedrijf misleidt de klant. De autoriteit Consument en Markt roept mensen op om telefonisch toch echt geen energiecontract meer af te sluiten. Want klanten betalen dan te veel. ACM vindt dat er een verbod moet komen op telefonische verkoop.
En dan in de Telegraaf ten slotte, om meer criminele kopstukken achter de tralies te krijgen, wil minister Jezelgus, onze demissionaire minister van Justitie, nog dit jaar een ingrijpende aanscherping hebben van de kroongetuigenregeling. Ze zegt, ja, het moet eigenlijk naar Italiaans voorbeeld zijn om criminelen aan het praten te krijgen die dat nu nog niet doen. En dus moet die kroongetuigen een prominente rol gaan krijgen in het strafproces. Dan databank, DNA-databank gaan we het over hebben, geloof ik. Hè?
Ja, ken je die? Dan stuur je zo'n wattenstaafje op. Precies, een sampletje uit je wang. Ja. En dan krijg je een tijdje later een keurig lijstje met allemaal interessante dingetjes over je DNA.
Ja.
Bijvoorbeeld wie je voorvaderen waren, waar ze vandaan kwamen. Of dat je dus misschien zelf wel, weet ik veel, Australisch bloed hebt. Of Noord-Koreaans bloed.
Ja.
Maar goed, een Amerikaanse journalist van de zender CBS die kreeg een wel heel rare uitslag na haar DNA-test.
Ja.
Er bestaat namelijk een DNA-databank speciaal voor honden. Eigenlijk voor hondenliefhebbers, ja. Want dan kun je dus de...
Heb ik gedaan.
Heb jij dat gedaan?
Jazeker.
Niet waar.
Ja.
Heb jij een sample van je hond opgestuurd?
Ik heb een sample van de hond opgestuurd. En dat bleek een American Stafford te zijn.
En was dat wat je verwachtte? Of was
ja,
dat,
want hij lijkt erg op een American Stafford.
Oké, nou, dat was dus zeer verrassend. Dit was verrassender.
Ja?
Inderdaad, zo'n DNA-databank speciaal voor je honden. Dan kun je dus inderdaad zo'n sample opsturen. En dan krijg je te horen, dit is het ras. Heel leuk, dachten ze bij de zender CBS. Maar klopt dat wel? Daarom stuurde journalist Michelle Lenniger een wattenstaafje met haar eigen DNA, mensen-DNA, naar het bedrijf DNA My Dog. Het resultaat was nogal gek, want Lenniger is volgens het bedrijf namelijk deels buldog.
Oh, dat is handig. Lijkt ze er ook op?
Ze lijkt er niet op, nee. Dat is natuurlijk wel een beetje gek. Dus CBS dacht, laten we dit nog één keertje uittesten. Andere journalist, Christina Hegger, nam een staaltje van haar eigen wang, stuurde het naar DNA My Dog. En jawel, zij was volgens het bedrijf 40% Alaska Malamute, 35% Shar Pei en 25% Labrador.
Nou, die staai.
Dat is echt gewoon een ontzettende mix. Er is duidelijk dus niet iets helemaal in de haak. Het bedrijf wilde niet heel inhoudelijk reageren. Meer dan dit kwam er niet uit.
Als ik nu mijn vinger in mijn wang steek, wat ben ik dan voor hond?
Vies, een vieze hond.
Dankjewel.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.